U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, vandaag op 16 februari. We gaan richting de vastetijd. Volgende week is het al als woensdag natuurlijk. En het komende weekend, het begint officieel natuurlijk pas op zondag, is het carnaval. En misschien voor de luisteraars uit het noorden, die kunnen zoiets hebben van ja, wat gaat ons dat aan? En de luisteraars in het zuiden, die hebben daar misschien wat meer voeling mee. Hoewel er ook in het noorden wel op verschillende plaatsen carnaval wordt gevierd. Maar ik kom zelf uit Den Bosch en in Den Bosch is carnaval natuurlijk sinds jaar en dag een feest wat erg uitbundig wordt gevierd. En het lijkt wel alsof elk jaar het feest ook een dag eerder begint. Van oudsher was het natuurlijk pas op aanstaande zondag. Maar inmiddels is dat al teruggebracht naar afgelopen maandag, heb ik van verschillende mensen gehoord, dat er toen al volop werd gefeest in de stad. En ik wil vandaag met u gaan spreken over de verhouding tussen een feest als carnaval en datgene wat wij in de kerk vieren. Er is natuurlijk al een jarenlange, ja, een beetje ambiguë verhouding tussen feest en kerk. We zijn katholieken, dus het is niet zo dat wij niet van feest houden. Maar toch is er wel, ja, is het wel belangrijk dat we feesten wel in een bepaald perspectief plaatsen. God die laat ons zien in zijn Zoon Jezus Christus dat er wel degelijk gevierd mag worden. En dat we ook wel degelijk mogen genieten in zekere zin van het leven. De Heer was ook geen algeheel onthouder. Het was niet dat de Heer een soort veganist was die nooit een stuk vlees at of die nooit een glas wijn dronk. Maar toch is het zo dat feest en kerk wel op de goede manier zich tot elkaar moeten verhouden. En ik denk dat de komende dagen, vooral in Brabant, maar ook wel misschien in het noorden op sommige plekken, weer centraal zal staan. Hoe gaan we daarmee om? Carnaval in het zuiden van het land wordt natuurlijk bijna in alle dorpen en steden gevierd. En is sinds ongeveer eind jaren 50, begin jaren 60 ook op veel plaatsen in de kerk binnengedrongen. En dat is waarschijnlijk niet met al te kwade bedoelingen gebeurd. Maar toch is het belangrijk om te kijken of dat wel in de gepaste mate is gebeurd. We zien natuurlijk tal van plaatsen waar nu het komende weekend, de aanstaande zondag, carnavalsmissen worden gevierd. En een belangrijke vraag die we ons kunnen stellen is: laat de heilige mis zich verenigen met het feest van carnaval? En ik denk, kort gezegd, dat dat heel moeilijk is. Nogmaals, ik ben hier niet om te zeggen dat feesten niet zouden kunnen. Ik hou zelf ook van carnaval. Ik hou van een biertje. Ik heb carnaval ook jaren op rij gevierd. Maar de vraag blijft wel, is het gepast om inderdaad carnavalsmuziek en carnavalskleren de kerk in te halen? Ik wil daar vandaag wat langer bij stilstaan. En ik wil vandaag beginnen met een gebed van de heilige Teresa van Lisieux. De heilige Teresa van Lisieux die schreef uiteraard in het Frans, maar er is een mooie vertaling gemaakt in het Nederlands. En dat gebed heet in het Nederlands Mijn verlangens bij het tabernakel. En het is prachtig om te lezen en te horen, ik ga het zo uiteraard bidden, hoe de kleine Theresia zichzelf vergelijkt met alles wat we op het priesterkoor vinden. Dus de altaarsteen, het tabernakel, de godslamp, het corporale waarop de kelk en het lichaam van Jezus worden gelegd. En daarmee wil ik ook meteen de richting aangeven van waar deze podcast vandaag over zal gaan. En ook wat de inhoud is van het kerkgebouw. Het kerkgebouw is niet alleen een plek van samenkomst. Het kerkgebouw is niet alleen maar een gebouw waarin wij gemeenschap kunnen vormen met elkaar. Maar het kerkgebouw is die plaats waar de Heer woont. En hij woont daar natuurlijk op een verborgen wijze. En dat betekent dat we hem niet zomaar zien. Het kan zijn dat we door de drukte van het leven de kerk instappen en dat we geen idee hebben dat we die heilige gewijde ruimte binnenstappen. En het gebed van de heilige Teresa van Lisieux die ontsluit als het ware dat geheim van wat het kerkgebouw nou werkelijk is en wat het tabernakel is en wat het altaar is. En ik zal het gebed nu gaan bidden en daar zullen we het eerst even stil voor maken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn verlangen is bij het tabernakel. Mocht ik de kleine sleutel zijn, die iedere nieuwe dag voor Jezus in het sacrament de kerker openen mag. Doch mijn geloof, mits vast en sterk, o wonder bovenmaat, ontsluit het tabernakel ook, terwijl het mij binnenlaat. Hoe gaarne zou ik in het heiligdom, met nooit verflauwde schijn, een offer dat zichzelf verteert, gelijk de godslamp zijn. Gelukkig draag ik in mijn hart de vlam der liefde rond, waardoor ik ontelbare zielen kan ontsteken talle stond. Ik benijd u iedere dageraad, o zalige altaarsteen, op u rust als in Bethlehems stal de God der eeuwig heen. Hoor Jezus, hoor mijn vurige bee, daal in mijn zielen neer. Wel ver van koud als steen te zijn, is zij uw adem, Heer. O corporaal zo smetloos wit, hoe heerlijk is uw lot. Op u rust als in windselen, mijn enige schat, mijn God. Maak gij mijn hart, o moedermaagd, zo zuiver en zo schoon, dat er het goddelijk offerlam met vreugde kiest zijn woon. Op u ook, heilige Pateen, rust hij der hemelen Heer. Hoe diep daalde zijn grootheid toch tot mij arm schepsel neer. Hij wacht niet het eind van mijn leven af, vervult mijn hoop reeds thans. Hij komt in mij en ik ben daardoor een levende monstrans. Hoe graag zou ik de kelk ook zijn, gevuld met Jezus bloed, dat ik elke morgen op het altaar aanbid met vroom gemoed. Maar meer dan kostbare vaten wordt mijn ziel door God geacht, die ziel waarvoor het kostbaar bloed ten offer wordt gebracht. O heilige wijnstok, Jezus zoet, gij weet het, God en Heer. Ik ben een rijpe druiventros, geofferd u ter eer. Het lijden zal de wijnpers zijn, waardoor ik mijn liefde toon. Zo word ik iedere nieuwe dag opnieuw, als offer u geboon. Uit zuivere tarwe koos de Heer, mij nietig korreltje uit, dat voor zijn Jezus sterven moet en leven als zijn bruid. Mijn welbeminde, kom, o kom, en leef gij zelf in mij. Maak dat mijn zielen eens in u geheel veranderd zij. Amen. Broeders en zusters, na dit prachtige kleine gebedje van de heilige Therese van Lisieux, wil ik vandaag wat verder ingaan op wat ik net al voor het gebed aankaartte, namelijk het fenomeen van de carnavalsmissen. Een fenomeen dat eigenlijk pas in de jaren 50, begin jaren 60, onze kerken is binnengekomen. En wat toen het ontstond eigenlijk volop in strijd was met datgene wat de kerk uitdroeg. Voor de liturgische hervorming waren de zondagen voor als woensdag waren ook al boetezondagen. Het waren zondagen die ons als het ware voorbereiden op de grote boetetijd die natuurlijk officieel begint op de dag van als woensdag zelf. En omdat het ook boetedagen waren, de zondagen voor als woensdag, was de kleur in de kerk ook paars. En het is een prachtig oud gebruik om in de dagen voor als woensdag het 40-uren gebed te houden. Vroeger gebeurde dat in tal van kerken. Dat was een voorbereiding op als woensdag, op de opening van de vastetijd. En dan werd er in kerken onafgebroken 40 uur het Allerheiligste Sacrament uitgesteld. En dat was om de zielen voor te bereiden op die vastetijd, om in echt volledige overgave de vastetijd te gaan beleven en zo die vastetijd ook meer vrucht te laten dragen en zo met een oprecht en opgeruimd hart naar het grote feest van Pasen toe te leven. En op een gegeven moment kreeg dit 40-uren gebed ook meer de betekenis om te bidden voor de carnavallers. Dat, zoals de pastoor van Arst dat ook vaak zei, dat alle drinkgelagen in de cafés niet uit de hand mochten lopen. En dat de mensen wel feest vieren, maar wel op een goede manier, zonder daarbij hun boekje helemaal te buiten te gaan. Nou, als je dit soort dingen tegenwoordig in een parochie zou zeggen, dan heb je alle poppen aan het dansen, want dan zou dat betekenen dat je terug zou willen gaan naar de jaren 50. En dat is jammer dat dit soort discussies vaak met dit soort karikaturen stranden. Want uiteindelijk, wat is wat de kerk hier destijds mee wilde zeggen en eigenlijk nog steeds wil zeggen, is uiteindelijk het heil van de zielen, is datgene wat de allereerste voorrang moet krijgen in onze kerk. Dus op het moment dat wij feest gaan vieren, zoals we dat doen met carnaval, dan moet dat kunnen, maar we moeten wel uitkijken dat we inderdaad niet in dat feest ons helemaal verliezen. En natuurlijk, wat ik net al zei, ik hou zelf ook van een biertje, ik hou zelf ook van een feestje. Maar de vraag is natuurlijk, als je begint met het binnenhalen van carnavalsmuziek in de mis, lukt het je dan nog wel om datgene wat Therese van Lisieux net zo mooi in haar gebed zei, om dan te zien wie Christus is aan het altaar? Want dat zijn natuurlijk twee werelden die zich niet zo makkelijk laten verenigen. Natuurlijk, als we in het café komen en we horen daar carnavalsmuziek en we zingen wat mee, dat hoeft helemaal niet zo verkeerd te zijn. Maar op het moment dat we dat in de kerk gaan doen, dan bestaat het gevaar dat we niet meer zien dat de kerk dus niet alleen maar die plek van samenkomst is, maar dat de kerk echt het huis van God is. En op het moment dat je hiervoor gaat staan, op het moment dat je probeert uit te leggen dat de kerk wel degelijk een heilige plaats is, waar ook heus wel af en toe gelachen mag worden, maar waarin we wel moeten zorgen dat uiteindelijk we het zicht op de Heer niet verliezen, dan krijg je vaak veel weerstand. En dan lijkt het alsof je mensen zou uitsluiten. Je hoort al vaak op het moment dat je hier een punt van maakt, dat mensen niet welkom zouden zijn in de kerk. En dat is een belangrijk onderscheid tussen mensen welkom heten in de kerk of mensen welkom heten in de kerk, maar ze wel meebrengen naar Christus die daar leeft in zijn kerk. Natuurlijk is iedereen welkom in de kerk. Maar op het moment dat we in de kerk komen, gelden er wel andere regels dan buiten de muren van de kerk. En als je bij een voetbalclub hoort, dan begrijpt iedereen dat. Als je zegt, op het moment dat je het veld opstapt, dan heb je bijvoorbeeld ineens de buitenspelregel. Maar op het moment dat je diezelfde vergelijking maakt voor de kerk, dan geeft dat vaak al gauw veel weerstand. En die regels die zijn er uiteindelijk niet om ons het leven zuur te maken, maar die zijn er om ons te leren dat God wel degelijk leeft in zijn kerk en dat hij degene is die het allerbeste met ons voor heeft. Op het moment dat de kerk eerbied vraagt in de kerken, in de kerkgebouwen, dan is dat niet om mensen te veroordelen die van een feestje houden. Nee, dan is dat om te zeggen, goed, het feest is buiten, het feest vieren we in de cafés en hierbinnen is Christus de levende Heer. En als je hem wil ontmoeten, dan moet je als het ware je frequentie afstemmen op hem. En op het moment dat we met carnavalsliederen de kerk inkomen, dan is dat bijna niet meer te doen om dan nog op de Heer af te stemmen, om dan zijn geluid te horen. Op het moment dat een priester het misoffer opdraagt, op dat moment komt de gekruisigde Heer op het altaar aanwezig. De heilige Therese van Lisieux die beschreef dat net ook zo prachtig. En als we kijken naar het leven van een heilige als de heilige Pater Pio, dan zien we dat Pater Pio bijna elke mis die hij vierde in tranen was op het moment van de consecratie. Waarom? Omdat hij zag dat de gekruisigde Heer daar echt aanwezig is. Dus nogmaals, het onderscheid tussen feest binnen de kerk en buiten de kerk is niet een veroordeling naar feestvierders. Nee, het is alleen maar een aansporing om te zorgen dat je in de kerk juist op zoek gaat naar de gekruisigde en verrezen Heer. En die laat zich niet vangen in carnavalsliederen. En dat is ook de reden dat de kerk vraagt dat in kerkgebouwen in de Heilige Mis ook kerkelijke liederen worden gezongen. Liederen die zijn uiteindelijk een ondersteuning van de liturgie. Elk goed kerkelijk lied is een gebed. We zien dat natuurlijk bij uitstek in het Gregoriaans, maar ook bij Nederlandse kerkelijke gezangen. Die zijn er uiteindelijk op gericht om de Heilige Mis te ondersteunen. En op het moment dat je carnavalsmuziek tijdens de Heilige Mis gaat spelen, dan doe je eigenlijk het tegenovergestelde. Je bent dan met je gedachten in de wereld, je bent met je gedachten in het feest. En natuurlijk is het feest in zichzelf niet fout, maar het gaat erom dat het feest dat in de kerk gevierd wordt een feest is van een hele andere orde. Namelijk het feest van de verlossing van onze ziel. En daarom wil ik vragen om te bidden de komende dagen voor de kerk hier in Nederland. Het begrip carnavalsmis is echt een typisch Nederlands verschijnsel. Misschien dat er in Duitsland en België ook het een en ander aan gebeurt, maar daarbuiten heb ik dat eigenlijk nooit gezien. En bid alsjeblieft dat Christus zelf hoorbaar blijft in zijn kerken, ondanks het feestgedruis dat nu ook de kerken binnen zal komen. Nogmaals, niet als veroordeling naar feestvierders, ik hou zelf ook van feest, maar wel om een duidelijk onderscheid te maken tussen datgene wat feest is buiten de kerk en datgene wat wij feest noemen met een hoofdletter F, zou je kunnen zeggen, het feest van onze verlossing, het feest van de Eucharistie, dat we in de kerken vieren. Ik wens u een heel goed feest van carnaval toe en ook alvast een hele goede voorbereiding op Aswoensdag.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.